Een heel goedemiddag. Fijn om bij jullie te mogen zijn en samen Gods woord te openen. En vanmiddag willen we nadenken over vergeving en daarmee bedoel ik vergeving schenken. Mensen vergeven die ons kwaad hebben gedaan. Daar willen we samen over nadenken naar aanleiding van Gods woord. En ik wil beginnen met één vers uit Psalm 25 en daarna wil ik met jullie lezen in Matteüs hoofdstuk 18. Maar eerst Psalm 25 vers 15. Daar staat het volgende. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. En Matteüs hoofdstuk 18 willen we met elkaar lezen vanaf vers 21. En ik wil u er ook op wijzen dat als Jezus dus onderwijs geeft over vergeving, dat vlak daarvoor staat dat Jezus heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in uw midden. Dus we hebben net, dat is vers 20, we hebben net met elkaar gezongen, open mijn ogen, ik wil Jezus mijn Heer zien, open mijn oren, opdat ik uw stem hoor, open mijn hart, opdat ik begrijp. En het is de aanwezigheid van de Heer in ons midden, ook deze middag in dit samen zijn. Het is zijn aanwezigheid, we zijn hier samen in de naam van Jezus en Hij is naar zijn belofte in ons midden. En daarom kunnen wij ook vergeven. En dan zegt Jezus in Matteüs 18, of dan staat er in Matteüs 18 vers 21 bedoel ik. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei tegen hem, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? En Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij het niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald zou worden. En dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heere, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen en liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. En hij pakte hem beet en greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. En zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. En ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. En toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn vader, mijn hemelse vader, met u doen, als u niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Ik wil graag kort met jullie bidden, voordat we hier met elkaar over nadenken. Heer, we danken u dat u naar uw belofte in ons midden bent. We danken u dat we u mochten aanbidden, dat we ons in u al mochten verblijden, Heer, ook door deze prachtige liederen. We danken u dat we in uw huis mogen zijn, dat we aan uw voeten mogen zitten, dat we naar u zelf mogen luisteren. En we bidden u dat als we nadenken over uw woord, dat u ons wilt aanspreken. Dat we niet de stem van een mens zullen verstaan, maar dat we uw stem mogen verstaan. En dat we een zalving mogen ontvangen om te spreken en om te luisteren. En dat we zullen horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En dat we mogen ervaren, Heer, dat u onze voeten uit het net bevrijdt. En dat u ons in de vrijheid stelt deze middag, opdat we de kunst van het leven leren verstaan als uw leerlingen, als uw discipelen. Zegen ons zo in deze momenten. Dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen. We hebben met elkaar gelezen Psalm 25 en daar staat, daar wordt eigenlijk een beeld geschetst wat heel makkelijk te onthouden is. Je moet je voorstellen dat je loopt en je voeten raken verstrikt in het net. En je voeten komen vast te zitten in dat net. En dan heb je de neiging om je aandacht te richten op je voeten. Dan heb je natuurlijk de neiging om naar beneden te kijken en om jezelf te gaan bevrijden uit dat net. Als je voeten zijn verstrikt geraakt in een net, dan word je daardoor in beslag genomen. En dan ga je heel hard werken om jezelf weer los te maken. En dat lukt dan niet en dat houdt je dan natuurlijk bezig. Maar het wonderlijke is dat als je niet kijkt naar beneden, als je dan niet je laat afleiden door te gaan kijken naar je voeten en te gaan kijken naar dat net waar je in verstrikt bent geraakt. Maar als je naar boven kijkt, mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere. We hebben met elkaar gezongen, open mijn ogen opdat ik u zien kan. Steeds houd ik de Heere voor ogen, staat er ook in Psalm 16 geloof ik, wat Petrus aanhaalt op de eerste Pinksterdag. Steeds houd ik de Heere voor ogen. Als je naar hem gaat kijken, als je je aandacht op hem vestigt, en dat is wat we vanmiddag ook willen doen door na te denken over wat Jezus heeft onderwezen. Als we naar hem kijken, het wonderlijke is dat voortdurend houd ik mijn ogen gericht op de Heere, want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Dus als we ons richten op onze voeten en als we ons richten op het net, dan raken we niet bevrijd. Maar als we onze aandacht richten op de Heere, dan worden we wel bevrijd. En dat is een makkelijk beeld om te onthouden. En dat net, waar je voeten in verstrikt kunnen raken, dat kan ook bestaan uit het onrecht dat jou is aangedaan. Het kwaad waardoor je bent getroffen, het kwaad dat anderen hebben gedaan. De leugens die anderen over je hebben gezegd, hebben uitgesproken, hebben verspreid. Dat kwaad, weet je wel, het is een van de moeilijkste dingen om mee om te gaan. En je kunt er echt in verstrikt raken. Je kunt door de zonde van anderen die jou hebben beschadigd, en dat is waar we met elkaar over nadenken deze middag, waardoor jij bent beschadigd, het gedrag van anderen wat jou veel pijn heeft opgeleverd, daar kun je door vast komen te zitten. Dat kan een strik zijn in je leven als je daar verkeerd mee omgaat. En als je in bitterheid terechtkomt en als je wrokkig wordt, als je gaat haten en als je gaat vergelden en als je kwaad met kwaad gaat vergelden, dan ontstaat er een negatieve vicieuze cirkel. De een doet kwaad en jij doet kwaad en de ander doet weer kwaad en jij doet weer kwaad. En dan het kwaad vermenigvuldigt zich en dat is echt een strik. Dat is echt een net waar je in vast komt te zitten. Maar de Bijbel zegt, de Bijbel roept ons op om niet kwaad met kwaad te vergelden, maar notabene om kwaad met goed te vergelden. En dan wordt die negatieve vicieuze cirkel wordt doorbroken. Dan raken je voeten verstrikt, bevrijd uit het net. En dat is de uitdaging waar wij voor staan. De uitdaging waar wij voor staan is om niet het kwaad in rekening te brengen. En dat is wat vergeving is. En ik wil eigenlijk nu gelijk al zeggen dat wat we zullen vinden in wat Jezus ons onderwijst, dat hoe het met ons gaat, weet je, hoe het met ons gaat wordt niet zozeer bepaald door wat er is gebeurd in ons leven. En we zitten hier vanmiddag bij elkaar. We zouden allemaal een boekje kunnen open doen over wat er allemaal is gebeurd. Dat is trouwens een hele goede vraag om te stellen aan je medemens. Wat is er gebeurd? Die vraag stelt Jezus aan de Emmausgangers. Als hij zich aan hen openbaart, terwijl ze op weg zijn naar Emmaus. Wat is er gebeurd? Waarom waren ze zo bedroefd? Wat was het kwaad waar zij mee te maken hadden gekregen? Wat is er gebeurd? En we zouden allemaal dingen kunnen vertellen aan elkaar van wat er is gebeurd. Misschien wel zelfs in het recente verleden, kort geleden. Dat je de afgelopen week of de afgelopen maanden te maken hebt gehad met echt kwaad van anderen. Maar het kan ook zijn dat het al jaren geleden is. Maar het punt wat ik wil maken is dit, dat hoe het met ons gaat wordt niet het meest bepaald door wat er allemaal is gebeurd, maar door hoe we daarmee omgaan. Door hoe we daarop reageren. door hoe we dat verder hanteren. En de keuzes die we daarin maken, dat bepaalt hoe het met ons gaat. Je kunt twee mensen hebben die bijvoorbeeld uit hetzelfde gezin komen en allebei te maken hebben gehad met hetzelfde moeilijke gedrag van één van beide ouders, of misschien wel beide ouders, die allebei getraumatiseerd zijn in hun jeugd vanwege bijvoorbeeld een hele dominante vader of een hele egoïstische vader of een hele patriarchale vader die meer heerste dan diende. En dat je allebei daardoor beschadigd bent, maar dan blijkt toch dat de ene echt de weg tot vrijheid vindt en gewoon, wat ik in mijn gebed zei, de kunst van het leven leert verstaan en blij en opgewekt en verwachtingsvol en gezond in het leven staat, en de ander gaat er helemaal aan kapot. Dat heeft dus niet te maken met het verleden, want het verleden van beiden is hetzelfde, maar dat heeft te maken met hoe je ermee omgaat. Dat heeft te maken met hoe je erop reageert. En dat is waar we vanmiddag met elkaar over willen nadenken. En dan roept de Heer Jezus ons op om van harte te vergeven. Hij zegt het aan het einde van deze gelijkenis. Dan heeft hij het over mensen die niet een ieder, wie het ook betreft, van harte zijn misdaden vergeeft. Dus we worden vanmiddag opgeroepen om een ieder, wie het ook is, wie het ook is en wat hij of zij ook heeft gedaan, worden we opgeroepen om van harte te vergeven. Maar ik zal u zeggen, dat is niet gemakkelijk. En het is ook belangrijk dat we er zicht op hebben wat het wel en niet betekent. En daarom wil ik vanmiddag daar met jullie over nadenken. Nou, we kijken naar de gelijkenis. En dan lezen wij dat eerst staat er dat Petrus naar Jezus toe kwam en hem vroeg: hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en zal ik hem vergeven? En ik weet dat er in die tijd een discussie was onder de Farizeeën. En hoe vaak moeten wij onze medemens vergeven als een medemens tegen ons zondigt? Sommige Farizeeën die zeiden 3 keer. Als een ander 3 keer tegen je zondigt, nou, je moet hem 3 keer vergeven. Maar als hij dan nog steeds doorgaat, ja, dan wordt het een ander verhaal. Maar er waren ook Farizeeën die zeiden zelfs 7 keer. En misschien had Petrus wel gehoord van deze discussie onder de Farizeeën. En hij wilde wel weten hoe Jezus daarover dacht. Heer Jezus, vindt u dat we 3 keer moeten vergeven of dat we 7 keer moeten vergeven? En dan zegt Jezus dit, en Jezus is best heel radicaal in wat hij zegt. Ik zeg u niet 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Nou, dan gaat het niet om dat we 490 keer moeten vergeven en de 491ste keer niet meer. Maar het gaat erom, dat zijn beide getallen die staan voor de volheid. Jezus zegt 7 maal 70. Hij zegt eigenlijk, blijf vergeven. Hij zegt onbeperkte vergeving. Zelfs als de ander blijft zondigen. Dat is echt radicaal. Onbeperkte vergeving. Waarom? Ja, omdat God natuurlijk ons zo genadig is, maar ook omdat het voor jezelf het beste is. En dan vertelt hij deze gelijkenis van waar het koninkrijk der hemelen uit bestaat of mee vergeleken kan worden. Een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Een koning had allerlei dienstknechten, allerlei ambtenaren zou je kunnen zeggen in termen van onze tijd. En er waren er die schulden bij hem hadden en hij dacht op een gegeven moment, ik wil dat alle die schulden bij mij hebben, dat ze hun schulden bij mij inlossen, dat ze hun schulden afbetalen. En notabene is er eentje die 10.000 talenten schuldig was. En ik zei al, Jezus is best wel radicaal. Dat blijkt ook uit de cijfers die hij gebruikt. Er staat in de Bijbel dat koning David 3.000 talenten goud apart zette voor de bouw van de tempel. De hele tempel werd dus gebouwd in de tijd van David met 3.000 talenten. En hier heeft Jezus het over 10.000 talenten. En ik heb begrepen dat als je dat zou omrekenen naar bedragen in onze tijd, dan heb je het over 45 miljoen euro. Een schuld van 45 miljoen euro. En dan deze slaaf die knielde voor de koning neer. Hij moest al zijn schuld afbetalen. We weten niet hoe die schuld was opgebouwd, maar dit is het beeld wat Jezus schetst. Maar je begrijpt natuurlijk wel, dan zegt deze slaaf tegen Jezus, tegen de koning zegt deze slaaf, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, 45 miljoen als je helemaal niks meer hebt, als je niks hebt als onderpand voor die 45 miljoen, als je dat allemaal verspild hebt op de een of andere manier, dan kan je wel zeggen, heb geduld met mij, maar dan heb je 300 levens nodig om dat allemaal te kunnen terugverdienen. Dus dat kon helemaal niet. En dan krijgt deze koning medelijden. Dan beseft deze koning dat deze slaaf in een onmogelijke positie verkeert. En dan is het niet alleen zo dat hij hem meer tijd geeft, maar hij zegt zelfs, dus dat hij hem niet in de gevangenis gooit en zegt, nou goed, ga dan maar werken om het af te betalen. Maar wat doet hij? Hij schold hem de schuld kwijt. Al die schuld, die gigantische schuld, wordt deze slaaf kwijtgescholden. En dat is een beeld van waar we vanmiddag ook al met elkaar over hebben gezongen. Dat Jezus is gekomen om onze schuld te dragen aan het kruis. En deze gelijkenis leert ons dan ook dat de schuld die wij bij God hadden, dat die onmogelijk door onszelf kon worden afbetaald. Dat wij allemaal, zoals we hier vanmiddag bij elkaar zitten, een mega schuld hebben gekregen voor de Heere God. De Bijbel zegt, niemand is rechtvaardig. Niemand houdt zich aan de wet. En zelfs als je christen bent geworden, zelfs als je opnieuw geboren bent, en als Christus in je hart is komen wonen, en als je de Heilige Geest hebt ontvangen, als je een ander hart hebt gekregen, waardoor je niet meer de zondaar was, de zondaar bent die je was. Je bent niet meer de zondaar die je was. Je bent veranderd. Er is echt iets veranderd in je leven toen Christus in je leven kwam. Maar zelfs als je met de Heer Jezus wandelt, en zelfs als je hem hebt leren kennen, en als je opnieuw geboren bent, dan nog is het zo, en dat bleek ook, dat vond ik ook heel mooi hoe de oudste van dienst dat aan het begin van de dienst ook zei, nog steeds houd je je niet volledig aan de wet. Nog steeds zondigen wij. Want zonde heeft te maken met wat je zegt, maar het heeft ook te maken met wat je doet. Het heeft te maken met wat je denkt. Het heeft te maken met wat je wil en waar je naar verlangt. En het heeft te maken met je ambities. En het heeft te maken met ongeloof of geloof. En ga zo maar door. Alles wat niet uit geloof is, is zonde, zei Jezus. Dus wij zondigen allemaal nog. En als het aan onze eigen gerechtigheid ligt, als het aan onze eigen gehoorzaamheid aan de wet ligt, dan hebben wij allemaal, weet je, er zijn veel meer zonden in ons leven dan waar we ons van bewust zijn. Het zijn niet slechts die dingen waar we ons bewust van zijn, waarvan we weten dat het zondig is. Het zijn niet slechts die wilvolle overtredingen die we soms misschien begaan. Maar het zijn zoveel dingen die we in onbewustheid en in onwetendheid ook doen. Weet je, we zijn gewoon nog niet zo heilig als we zouden moeten zijn. Maar God heeft naar ons toe onbeperkte vergeving. 70 maal 7 maal. En het houdt niet op bij 490 keer. En het is 45 miljoen. Het is heel erg veel. En dat mag ons ook bemoedigen vanmiddag. Weet je, niemand van ons is te zondig. We zijn allemaal heel erg zondig. We zijn allemaal heel erg zondig geweest en we zijn soms nog steeds zondig. Maar dat betekent ook, niemand is te zondig. Want we zitten allemaal in dezelfde boot. Niemand is rechtvaardig. En er is geen onderscheid tussen een rechtvaardige in de kerk of een onrechtvaardige in de kerk. Er is geen onderscheid ook tussen christenen als het gaat om onze heiligheid vergeleken bij Gods heiligheid. We schieten allemaal gigantisch tekort. Maar vanwege het offer van Jezus Christus, vanwege het bloed van Christus, is er voor jou en voor mij, is er onbeperkte vergeving. En daar mogen we uit leven. Maar het is belangrijk, als we willen komen tot het vergeven van onze medemens, dat wij ons bewust zijn van de vergeving die we zelf hebben ontvangen. Daar begint het allemaal mee. De vergeving die we zelf mogen ontvangen. Er staat in Psalm 32, welzalig de mens, wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. En weet je, dat woordje welzalig, dat betekent eigenlijk, o het geluk van. O het diepe geluk van de mens. Het intense geluk, de geweldige blijdschap, de geweldige vrijheid en de hemelse vrede die het geeft. Als je weet, je weet het en je mag het weten, door Christus mag je het weten, dat al je overtredingen vergeven zijn. De Heere brengt ons de overtredingen niet in rekening. Hij rekent het ons niet toe, want het is zijn zoon toegerekend aan het kruis van Golgotha. Het wordt ons niet toegerekend. Wij hoeven die schuld niet af te betalen, want we kunnen die schuld niet afbetalen. Het wordt ons niet in rekening gebracht. En al onze zonden zijn bedekt. Bedekt door het bloed van Christus. En God ziet ze niet meer. En hij gedenkt ze niet meer. Hij heeft al onze zonden in de diepte van de zee geworpen. En ze zijn onzichtbaar. Voor eeuwig zijn ze onzichtbaar. Al onze zonden. Zo gaat God met ons om. En daar mogen we uit leven. En dan zegt het wel zalig. O, het geluk van degene die vergeven is. En dat is ook voor jou. Als ik hier vanmiddag over spreek, het is ook voor u. U moet niet denken dat het niet voor u is. Ik predik u het evangelie deze middag. Ik predik u Christus. Het is alleen door het offer van Jezus Christus. Het is Jezus alleen. En je mag kijken naar hem. Je mag het horen en je mag geloven. Je hoort het evangelie en je gelooft het. Je ziet met de ogen van je hart, met de ogen van je verstand. Zie je op Christus en je wordt behouden. Het is alleen maar zien. Zien op Christus. Zien wat Jezus voor je deed aan het kruis. En je weet, je bent vergeven. Geloof is niet een werkje wat je moet doen. Geloof is niet iets wat je moet voortbrengen. Niet iets wat je moet genereren. Geloof heeft ook niet te maken met je gevoel of je bevinding. Of met stadia van bekering waar je doorheen moet gaan. Geloven is gewoon horen wat Christus voor je deed. En geloven wat God tegen je zegt daarin. Het woord van God serieus nemen. God nemen op zijn woord. Hij zegt tegen jou. Ik heb mijn zoon gegeven voor al je zonden. En dat is genoeg. En ik wil dat je dat gelooft. En dan mag je weten dat al je zonden je zijn vergeven. En daar begint het mee. Maar dan, deze slaaf. Die is nu een vrij man. Hij hoeft niet naar de gevangenis. En hem is een mega schuld kwijtgescholden. Dat is bijna onvoorstelbaar. Wat een goede koning. Wat een barmhartige koning. Hij ontfermde zich over deze slaaf. Er was innerlijke ontferming bij de koning. Maar deze slaaf heeft zoveel ontvangen. Maar hij gaat naar buiten. Hij treft een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. Nou, ik heb begrepen dat als we dat omrekenen naar termen van onze tijd, dan hebben we het over ongeveer 3 maandlonen. Dus laten we zeggen voor het gemak 10.000 euro. 3 maandlonen. Dat is niet weinig. Dat is best wel veel ook. Een kwart jaar werken daarvoor. Maar het punt is dat het natuurlijk helemaal niks is vergeleken bij 45 miljoen. Wat is 10.000 vergeleken bij 45 miljoen? En dan zegt hij tegen zijn medeslaaf die hem 10.000 euro schuldig is. Betaal mij wat u schuldig bent. Ik wil nu mijn geld terug. Je moet me nog 10.000 euro geven en ik wil het nu terug hebben. Hij pakte hem beet en greep hem bij de keel, staat er. Hij pakt hem beet en grijpt hem bij de keel. Betaal wat u mij schuldig bent. Zijn medeslaaf, die viel voor hem neer en smeekte hem. Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Nou, begrijp goed. Dit was wel mogelijk. Deze medeslaaf had wel in een paar jaar tijd 10.000 euro kunnen aflossen bij hem. Dat is denk ik wel mogelijk om in een paar jaar tijd 3 maandlonen af te lossen als je daar je best voor doet en spaart. Maar notabene, terwijl hij een schuld was die nooit afbetaald kon worden, heeft zijn medeslaaf een schuld die misschien wel afbetaald kan worden, maar hij is volkomen onbarmhartig en hij heeft geen innerlijke ontferming. Wat staat er? Hij wilde niet de persoon nog meer tijd geven. Hij wilde geen geduld hebben. Maar hij wilde op dat moment alles terugkrijgen. En hij ging heen en hij zorgde ervoor dat zijn medeslaaf in de gevangenis kwam. Hij ging heen en kaartte het aan bij een instantie en zei: die man heeft de schuld, heeft niet afbetaald. Hij heeft zich niet aan de regels gehouden. Hij moet nu de gevangenis in. Met andere woorden, deze slaaf schold zijn medeslaaf de schuld niet kwijt. Maar dan zien andere slaven wat er is gebeurd en zijn erg bedroefd, gaan naar de koning en vertellen de koning wat er is gebeurd en dan wordt de koning heel erg boos. Dan wordt de koning heel erg boos. En dan komt zelfs deze eerste slaaf, die zoveel is kwijtgescholden, alsnog in de gevangenis terecht. Dus iemand attendeerde mij er laatst op, beide komen in de gevangenis terecht. Maar ook die man die 45 miljoen schuld had. En notabene zegt Jezus dat de koning, nadat hij zelf die 10.000 niet heeft kwijtgescholden, alsnog die 45 miljoen in rekening brengt bij die eerste slaaf. Want er staat, hij gaf hem over aan de pijnigers totdat hij alles wat hem schuldig was betaald zou hebben. Het is een heftige gelijkenis. Maar de koning brengt alsnog de schuld in rekening, omdat die slaaf zo onbarmhartig was en zo weinig genade toonde. De Heer Jezus zei dat als wij onze broeder en zuster, onze medemens niet vergeven, dat God ons ook niet zal vergeven. Dat is wel een moeilijk vers, want dat wil niet zeggen dat de vergeving die we van God krijgen afhankelijk is van de vergeving die wij schenken. Zo moeten we denk ik niet lezen. Maar wel dat er iets goed mis is met als wij onze medemens niet vergeven. Want dan hebben we blijkbaar nog niet begrepen hoeveel we vergeven zijn. Dan heb je blijkbaar gewoon die vergeving nog niet echt ontvangen of zo. Of dat is gewoon nog niet tot je doorgedrongen als je dan zo onbarmhartig met je medemens omgaat. Maar dit is het beeld wat Jezus schetst. En dat is belangrijk dat we daarbij stilstaan. Wie moeten wij vergeven in ons leven? Mensen die ons pijn hebben gedaan, wat ik al heb gezegd. Mensen die ons boos hebben gemaakt. Mensen die ons aanstoot hebben gegeven. Mensen die ons hebben beledigd. Mensen die ons misschien hebben misbruikt of mishandeld. Het kan zijn dat je je man moet vergeven. Je echtgenoot. Of je echtgenote. In ieder huwelijk is vergeving en verzoening nodig. Iedere man en vrouw die met elkaar getrouwd zijn, zullen momenten hebben dat ze zich weer met elkaar moeten verzoenen. En alleen als je dat doet, alleen als je bereid bent om de schuld die een ander bij jou heeft gekregen niet toe te rekenen, maar om die schuld kwijt te schelden, dan kan er ook weer verzoening zijn. En misschien zit je hier vanmiddag en luister je naar deze preek en is het moeilijk in het huwelijk. Misschien is je man ontrouw geweest, misschien is je vrouw ontrouw geweest. En dat is heel erg moeilijk om te gaan met overspel. Met het overspel van je levenspartner, van je man of van je vrouw. Dat is heel erg moeilijk. Maar het kunnen ook allerlei andere dingen zijn. Misschien is het je ex-man of je ex-vrouw. We weten dat het huwelijk niet altijd stand houdt. We weten dat soms echtscheiding plaatsvindt vanwege de hardheid van de harten, zegt de Heer Jezus. Dat gebeurde al in de tijd van Jezus, dat gebeurde al vanaf het begin van de mensheid. Dat man en vrouw het niet altijd met elkaar uithouden. Dat is niet Gods bedoeling, maar het gebeurt wel. En soms is het zo dat de ene echt heel integer is geweest en heel erg trouw en liefdevol en vergevend en zijn best of haar best heeft gedaan, maar de ander gewoon niet. En dat daarom scheiding is gekomen. Maar misschien is het wel dat je je ex-man of je ex-vrouw moet vergeven. Of een ex-vriend of een ex-vriendin. Als je een relatie hebt gehad of verkering hebt gehad. En er kunnen hele nare dingen gebeuren. Liefde is krachtig, liefde is sterk. Liefde maakt kwetsbaar. Liefde is een enorme sterke kracht. Verliefdheid, seksualiteit, een relatie krijgen is allemaal heel sterk. En dus kan je ook flink beschadigd raken in een liefdesrelatie. Misschien luister je naar deze prediking en is dat op jou van toepassing. Je zegt, ik ben echt beschadigd geraakt in een relatie. En dan roept de Heer Jezus je vanmiddag op om te vergeven. Ik ga zo meteen meer zeggen over wat het niet inhoudt en wat het wel inhoudt. Want dat moeten we ook helder krijgen. Misschien is het een zoon of een dochter. We weten dat soms kinderen ook hun ouders kunnen beschadigen. Kinderen doen soms dingen, zeggen soms dingen, gaan soms een weg die ouders heel veel verdriet doet. En soms is het nodig om je zoon of je dochter te vergeven. Misschien is het een ouder, ik noemde al even ouders. Vader of moeder, misschien zijn je ouders gescheiden en is dat voor jou een trauma geweest. Misschien was er sprake van verslaving, een alcoholverslaving of een andere verslaving. Misschien ben je opgegroeid in een gezin waar heel veel irritaties en ruzies waren. Wat gewoon niet leuk is, wat gewoon moeilijk is. Als er gewoon niet echt vrede thuis is. Als het gewoon niet goed gaat in huis. En als je in zo'n sfeer als kind bent opgegroeid. Of misschien hebben je vader of je moeder andere dingen gedaan. Misschien heb je helemaal geen contact met een vader of een moeder. Het kan heel moeilijk zijn als ouders geen contact meer hebben met kinderen. Of kinderen geen contact meer hebben met ouders. Voor beide kan dat heel erg moeilijk zijn. Het is vaak heel dichtbij, hè? Ik noem de relaties van heel dichtbij. Want dat is waar het meest om gaat in ons leven. In het huwelijk, in het gezin, in de familie. En met vrienden. Misschien ben je ook wel beschadigd door een vriend. Er staat ergens in de psalmen dat je verwond kan raken in het huis van je vrienden. Jezus raakte verwond in het huis van zijn vrienden. Judas was een van de 12 en heeft hem verraden met een kus nota bene. En misschien zeg je wel van, ik ben echt in de steek gelaten door een goede vriend die ik jarenlang heb gehad. Maar wat hij daarna heeft gedaan is zo naar. Je bent echt boos daarover. En terecht misschien wel, dat je echt, boosheid kan ook heel terecht zijn. Misschien is het op het werk. We weten dat op de werkvloer dat mensen ambitieus zijn. Mannen willen altijd meer gaan verdienen en hoger opkomen. En mannen gaan soms met ellebogen te werken en vrouwen soms ook. En mensen kunnen echt, er zijn mensen op de werkvloer die gaan over lijken. Misschien heb je wel een iemand gehad boven je. Of een baas of een meerdere in het bedrijf. Waarvan je zegt, nou ja, bij het narcistische af en hij gaat over lijken en daar ben je door beschadigd geraakt. Ik sprak van de week nog een broeder die mij vertelde dat hij, dat heeft ook met werk te maken, dat hij na 25 jaar bij hetzelfde bedrijf te hebben gewerkt, dat hij van het een op het andere moment het bericht kreeg dat hij weg moest. Dat hij gewoon ontslagen werd. Na 25 jaar en er was voor hem daarvoor geen vuiltje aan de lucht. Hij heeft het helemaal niet zien aankomen. Hij zegt, daar heb ik wel even tijd voor nodig gehad. Dat heeft lang geduurd voordat ik daar overheen was. En het kan ook in de buurt zijn. En het kan in allerlei relaties kan het zijn dat je schade oploopt. En ook in de gemeente. Ook in de plaatselijke gemeente. We weten dat in iedere plaatselijke gemeente zijn ook conflicten. En ik hoor er veel van. Ik kom in allerlei gemeenten. En ik spreek met allerlei voorgangers. En er zijn zo vaak ook conflicten in plaatselijke gemeenten. Ik weet dat mensen überhaupt helemaal afhaken wat betreft het gemeenteleven. Omdat ze op een gegeven moment zeggen, ik wil gewoon niet meer bij een gemeente horen. Want ik vind het te moeilijk. Ik wil het niet meer. Ik kijk wel op YouTube naar diensten of zo. En ook in de gemeente is het nodig dat wij elkaar vergeven. En misschien is het nog vanuit iets anders. Dat je vanmiddag het voor jezelf kunt invullen. Ik las een keer van een vrouw die zei, ik wil de vreugde niet opgeven van het haten van hen die mij haten. Soms is het fijn om te haten. De oude mens, onze zondige natuur, heeft de neiging om te willen haten. Dan zeg je natuurlijk van binnen, het is terecht dat ik haat. Ik ben terecht boos. En het is terecht dat ik het betaald zet. En het is terecht dat ik woedend ben. En ik haat inderdaad, maar ik voel dat ik het fijn vind om te haten. Want het doet me goed om te haten, want het is rechtvaardig om te haten. Deze vrouw zei, ik wil de vreugde niet opgeven van het haten van hen die mij haten. Er kan vreugde in onvergevingsgezindheid zitten. Sommige mensen worden gemotiveerd door boosheid en bitterheid. Boosheid kan een kracht zijn. Het kan een motief zijn. Je kunt gedreven worden door je bitterheid in het leven. Maar pas op, want er staat in Hebreeën 12 vers 15. Zie toe dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Dus door je bitterheid raak je zelf besmet, maar je besmet ook anderen. Dus het is niet goed om toe te geven aan die neiging om te haten. Ik las op Facebook een bericht van een broeder. Ik kijk niet vaak op Facebook, maar de laatste tijd heb ik weer een keertje gekeken. En ik zag toevallig een bericht voorbij komen van iemand die vertelde over conflicten in de gemeente. En die dus zich zeer verongelijkt voelde in de gemeente waar hij deel van uitmaakte. En daar een alinea van op zijn Facebookpagina had gezet. En dat gepost had naar al zijn vrienden. En eigenlijk zijn wroeging over wat er was gebeurd wilde verwoorden. En gewoon ja, dat wilde uiten. En toen was het broeder Aad van der Zanden, die u wel kent denk ik. Die één zinnetje daaronder zette. En dat viel me op en dat ben ik niet vergeten. En dat sluit aan bij wat ik net zei. Aad van der Zanden zei, broeder, pas op, want van wrok word je een wrak. Van wrok word je een wrak. En daarom geef niet toe aan de vreugde van het haten. Dat is niet goed. Die bittere wortel, die gaat je duur komen te staan. Dat is als die weerhaak, waarvan we die foto zojuist zagen. Daardoor raken je voeten verstrikt in een net. En we zien hier dat deze persoon die dus niet wil vergeven uiteindelijk in de gevangenis terecht kwam. En daar kunnen we ook uit destilleren van als ik dus niet vergeef. Maar als ik de schuld ga betaald zetten. En als ik de schuld ga opeisen. En als ik de ander bij de keel grijp. En vastgrijp. En als ik zo met mijn medemens omga die mij kwaad heeft gedaan, dan kom ik zelf in de gevangenis. Je komt zelf in de gevangenis. En daarom, als we vanmiddag dit woord van de Heer ontvangen en als we proberen helder te krijgen waar Hij ons toe uitnodigt, dan moeten we heel goed begrijpen dat Hij dat tegen ons zegt. Niet om ons te beknotten, niet om ons te beperken, niet om over ons te heersen, maar dat de Heer Jezus dat tegen ons zegt om ons vrij te maken. Dat onze voeten uit dat net komen en dat we onze weg weer vinden in het leven. En dat we vol vreugde verder kunnen. En dat we vol vreugde in het leven kunnen blijven staan. Welzalig in het leven kunnen staan. Dat is waarom de Heer ons hierop wijst. Dat we uit die gevangenis komen. En ik hoop dat als ik zo meteen klaar ben met mijn prediking en als we een moment hebben om te zingen voor de Heer en in zijn aanwezigheid te zijn, dat jij de beslissing kunt nemen die nodig is om vanmiddag uit de gevangenis te komen. Als je daar nog in zit. Als je zit in een gevangenis van bitterheid en wrok en haat, is het vanmiddag het moment om daar uit te komen. Om daar uit te stappen. En dat kan. Je kunt vanmiddag vrij worden. Wat is het niet en wat is het wel? Vergeving. Ten eerste, als je vergeeft, dan betekent dat niet dat je zou ontkennen dat er kwaad is gebeurd. Vergeven is niet ontkennen. Of doen alsof er nooit iets is gebeurd. Als de broers van Jozef aan het einde van het boek Genesis bij hem komen. En bang zijn dat Jozef alsnog gaat vergelden. Dan zegt Jozef wel tegen zijn broers. Jullie hebben kwaad bedacht. Maar God heeft het ten goede bedacht. Maar hij zegt wel, jullie hebben kwaad bedacht. Met andere woorden, Jozef spreekt wel uit, wat jullie hebben gedaan was kwaad. Dus vergeven is niet het kwaad bagatelliseren. Vergeven is niet, nou van, weet je, daar doen we niet moeilijk over, of zand erover, of het is niet zo erg. Vergeven is niet onverschillig zijn ten aanzien van kwaad. Ik denk zelfs dat je kunt zeggen dat je alleen maar kunt vergeven als het kwaad ook wordt als je zelf het kwaad ook erkent. Je kunt alleen maar schuld kwijtschelden als je ook zegt, het is echt schuld wat een ander bij me heeft gekregen. Vergeven betekent, wat houdt het niet in? Vergeven houdt niet in dat er geen consequenties zouden zijn voor de anderen. Als een ander kwaad heeft gedaan, dan heeft die ander schuld op zichzelf geladen. Schuld bij jou, maar ook schuld bij God. Misschien zelfs wel schuld bij de Nederlandse overheid. Een ander die kwaad doet, die zal consequenties ervaren van het kwaad wat hij of zij heeft gedaan. Die consequenties zijn voor die ander. En vergeven betekent niet dat die consequenties er helemaal niet meer zouden moeten zijn. Als die ander een schuld heeft opgebouwd, dan is die schuld van die ander ook niet zomaar weg. Die persoon die zal zich naar God toe moeten bekeren, dat zijn de consequenties voor die ander. Die persoon is eigenlijk ook verantwoordelijk om die schuld naar jou toe te beleiden, maar dat gebeurt niet altijd. Maar dat zijn de consequenties voor de ander. En als de persoon heeft gezondigd voor de wet, dan moet er ook recht gesproken worden overeenkomstig de Nederlandse wet. Laat me een voorbeeld geven, ook vanuit de bergreden. Als Jezus het daar heeft over de andere wang toekeren en de radicale dingen die Jezus in de bergreden zegt. Ik heb een keer gehoord dat als het gaat om... Stel je voor dat er een dief je huis binnenkomt. Je wordt 's nachts wakker, je hoort gerommel in je huis. Dan schrik je natuurlijk wezenloos. Maar goed, stel dat je de moed hebt om dan je woonkamer in te lopen. En dan zegt de bergreden, hey, een beetje gechargeerd, maar het maakt wel duidelijk. Zegt de bergreden eigenlijk van wat je dan moet doen, of wat Jezus ons leert in de persoonlijke sfeer is. Ga naar die dief toe en zeg, goeienacht meneer. Wilt u een kopje koffie? Neemt u plaats? Doe goed aan degene die je kwaad doen. Zet hem op de bank met een kopje koffie. Ga terug naar je slaapkamer en bel onmiddellijk de politie, dat de politie hem komt inrekenen. Dat is bijbels. Je gaat niet zelf kwaad met kwaad vergelden. Je gaat hem niet met een geweer zijn voeten kapot schieten of zo. Je gaat niet hem kwaad doen. Maar je keert je andere wang toe. Maar hij heeft wel de Nederlandse wet overtreden en de politie moet hem inrekenen. Dat is een andere sfeer. Dat zijn de consequenties van het gedrag wat hij doet. Persoonlijk vergeef je hem eigenlijk. Persoonlijk ga je niet het recht in eigen hand nemen. Maar er moet wel recht gesproken worden. Hij heeft een misdaad begaan en die misdaad moet berecht worden. Dat zijn de consequenties voor de ander. En dus het kan samengaan dat je wel degelijk een rechtszaak tegen iemand begint en dat je toch die persoon hebt vergeven. Ik geloof echt dat dat samen kan gaan. In sommige situaties is dat nodig. Of dat je het wel aankaart bij een instantie. Of dat je er wel over begint naar een of andere persoon toe. Omdat je gewoon zegt, dit is gewoon verkeerd wat er is gebeurd. Er moeten consequenties zijn voor die ander. Dus vergeven is niet het onrecht maar zijn beloop laten hebben. Er zijn consequenties voor iemand die onrecht doet. Vergeving betekent ook niet dat het gedrag van de ander zal veranderen. Vergeving, als we een ander vergeven, betekent het niet dat de ander dat nooit meer zal doen. Want Jezus heeft het over zo vaak vergeven. En ik wil nog één ander ding, nog twee dingen wil ik noemen. Vergeven zit hem ook niet ten diepste in je gevoelens. Wij denken soms dat we alleen maar vergeven hebben als we weer warme gevoelens voor die ander hebben. Nou, dat is niet juist. Als iemand je echt heeft kwaad gedaan, dan zit je met je gevoelens van boosheid. Je voelt je gefrustreerd, je voelt ook pijn. Je bent beschadigd en dat doet pijn. En die gevoelens die zijn niet zomaar weg. En trouwens, boosheid is ook niet altijd verkeerd. Zelfs in deze gelijkenis staat dat deze koning heel boos werd toen deze slaaf, zijn medeslaaf, de schuld niet kwijtschold. Er staat in vers 34, zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over. De koning wordt heel erg boos. Dus gevoelens van boosheid zijn niet zondig. Als je boos bent over onrecht. God is toornig. Jezus was soms heel boos. De toorn van God is een goed iets en wij moeten ook toornig zijn over onrecht. Maar vergeving zit hem dus niet vooral in wat je voelt. Vergeven is een daad van je wil. Je neemt de beslissing om te vergeven. En wat doe je dan? Je brengt de schuld niet in rekening. Je rekent het kwade niet toe. Je scheldt de schuld kwijt. Je zou het eigenlijk als volgt kunnen illustreren. Je schrijft op een krijtbord wat de ander heeft gedaan. Je schrijft het op. Dit is wat hij heeft gezegd. Dit is wat hij heeft gedaan. Dit is wat mijn pijn heeft gedaan. Hier ben ik heel erg boos over. En dat is allemaal schuld die de ander bij jou heeft. Maar wat doe je? Je wist het uit. Wat je hebt opgeschreven, wist je uit. In die zin dat je zegt, ik ga het die ander gewoon niet betaald zetten. Ik ga niet kwaad met kwaad vergelden. Maar de schuld die de ander bij mij heeft, die scheld ik kwijt. Ik vergeef de ander zijn of haar schuld. En die beslissing die neem je. Dat is iets wat je doet met je verstand en met je wil. En je gevoelens kunnen nog heel lang moeite hebben met die andere persoon. Het kan nog zijn dat gevoelens nog heel lang nodig hebben om te veranderen wat betreft de situatie en de dingen die zijn gebeurd. Maar de angel is er wel uit dan. Ik denk wel dat als je echt vergeeft, de schuld kwijtscheldt, dat de angel eruit is en dat de weg naar herstel kan gaan beginnen. Dat dat het moment dat dat is waardoor je tot genezing kunt gaan komen. Nou, nog één ding wil ik erover zeggen en dat is ook belangrijk. En ik ga even iets voorlezen van een andere theoloog die een keertje dit heeft geschreven over vergeving. Vergeving is iets anders dan verzoening. Verzoening heeft te maken met herstel en de vernieuwing van een relatie. Vergeving heeft te maken met het erkennen van het kwaad, het erkennen van de schuld, het erkennen van het onrecht en vervolgens het kwaad, de schuld, het onrecht los te laten. Laat het los. Jij laat het wat jou betreft naar de ander toe los. Maar dat wil nog niet zeggen dat er verzoening plaatsvindt. Er kan dus sprake zijn van vergeving zonder dat er verzoening is. Niet alle relaties worden hersteld, want dat ligt namelijk ook aan de ander. Maar kijk, dat heeft ermee te maken ook of de ander op een gegeven moment vraagt om vergeving. Nog een citaat van wat hier geschreven is. Vergeving is niet afhankelijk van een vraag om vergeving. Natuurlijk is het makkelijker als de dader berouw heeft, of als er erkenning van het kwaad is gegeven. Het is fijn als de ander zelf ook erkent, ik heb jou kwaad gedaan, en daar vergeving om vraagt. Maar daar is onze vergeving niet van afhankelijk. Het mag niet zo zijn dat we alleen maar vergeven als ons vergeving gevraagd wordt. Als ons gevraagd wordt om de persoon te vergeven, want dan zouden wij afhankelijk zijn van de ander om tot vergeving te kunnen komen. Wij worden hoe dan ook opgeroepen om de schuld van de ander kwijt te schelden, om het los te laten. En afhankelijk van hoe de ander zich opstelt, zal er wel of niet verzoening zijn. Als de ander het kwaad niet erkent en niet tot berouw komt en niet om vergeving vraagt en niet bij ons terugkeert, zal er geen verzoening zijn. Dan kun je niet meer met elkaar optrekken. Dan ben je gewoon in een onverzoende staat met iemand anders. En je bent ook niet geroepen om met iedereen vrienden te blijven, denk ik. Maar als de ander wel terugkomt en het erkent en vergeving vraagt, dan wordt het heel anders. Dan kan er wel ook verzoening plaatsvinden. Maar daarvoor is die erkenning van het schuld wel, van het kwaad en de schuld wel heel erg belangrijk. Nou, ik wil afsluiten met een heel bekend voorbeeld. En dat is van Corrie ten Boom. U kent het natuurlijk wel, maar ik zat er gewoon nog even over na te denken. Weet je, je weet natuurlijk dat wat er is gebeurd met Corrie ten Boom. Zij heeft in een concentratiekamp gezeten. Ze heeft ongelooflijk veel kwaad om zich heen gezien. Haar eigen zus is voor haar ogen eigenlijk gewoon vermoord door de mensen in dat concentratiekamp. Door de mishandelingen die haar zus heeft meegemaakt, is haar zus daaraan bezweken, haar dierbare zus. En haar vader is vermoord door de nazi's en haar broer is kort na de oorlog gestorven en haar neefje is gestorven in de oorlog. Ze is zoveel mensen verloren. Ze heeft in de hel van een concentratiekamp gezeten, waar ongelooflijk veel kwaad heeft plaatsgevonden. Heel, heel veel kwaad. Ze is persoonlijk getroffen door ontzettend veel kwaad. En toch was Corrie ten Boom, na de oorlog, overal waar ze kwam, straalde deze vrouw van blijdschap. En ze was een vrije vrouw. Ze was zo vol van de Heer Jezus en ze is zo'n instrument in Gods hand geworden. Ze heeft heel veel meegemaakt, maar hoe het met je gaat wordt niet bepaald door wat je hebt meegemaakt, maar hoe je ermee omgaat. Nou, Corrie ten Boom is door de genade van God bijzonder omgegaan met al het kwaad wat haar is aangedaan. En dat mag ons vanmiddag inspireren. En dan is er dat gebeuren dat ze dus naar Duitsland gaat. Ze ging notabene kort na de oorlog. Volgens mij was het zelfs het eerste buitenland waar ze naartoe ging. Het eerste land buiten Nederland waar ze het evangelie ging brengen was notabene Duitsland. Want ze dacht bij zichzelf, dit volk moet in volkomen verslagenheid zijn achtergebleven na de oorlog. Wat een schande, wat een schuld, wat een ellende, wat een... Dit volk is in grote, grote nood. Het volk en de mensen van dat volk hadden haar eigen familie zoveel aangedaan, maar zij ging naar Duitsland. Toen sprak ze in Duitsland ergens over vergeving. Net als dat ik vanmiddag spreek over vergeving. En notabene de beul, een beul uit het concentratiekamp Ravensbrück, waar zij zelf had gezeten, zat in de zaal. En na haar spreekbeurt kon deze beul naar haar toe en ze herkende de man. En hij stapt op haar af en die man die zei tegen haar: mevrouw, u heeft heel mooi gesproken over vergeving. Ik geloof dat hij niet eens wist dat zij in het kamp had gezeten waar hij beul was geweest. Hij zegt: ik ben een beul geweest in een concentratiekamp, maar ik wil u vragen of u mij wilt vergeven. En op dat moment voelde Corrie een enorme boosheid in haar opkomen. En ze voelde haat en bitterheid. Maar ze bad op dat moment: o Heere, help mij. Heilige Geest, help mij. En ze heeft beschreven in een van haar boekjes, en ze heeft er ook vaak over gesproken, dat ze op dat moment ervoer dat de Heilige Geest haar de kracht gaf. Ze kon zelf haar hand niet omhoog heffen om die man een hand te geven. Want hij stond met een uitgestrekte hand naar haar toe, maar ze kon in het begin hem niet die hand geven. Maar toen ervoer ze dat God haar daar de kracht toe gaf. En ze was bereid om het te doen. En toen ervoer ze dat het gewoon door haar heen stroomde. En dat ze zelfs warm van binnen werd. En dat ze haar hand omhoog hief. En dat ze die man een hand heeft gegeven. En dat ze tegen hem heeft gezegd: broeder, ik vergeef u van harte. En ik durf te beweren dat dit de reden is dat Corrie ten Boom niet een wrak is geworden door alle ontberingen en alle onrecht dat over haar heen is gekomen. Maar dat ze een blijmoedige en een sterke en een vreugdevolle en een vrouw is geweest, nog zoveel jaren lang vervuld van de Heilige Geest, instrument in Gods hand. Ze heeft het losgelaten, ze heeft de schuld niet in rekening gebracht. Het is nog steeds kwaad wat er allemaal is gedaan, dat ga je niet ontkennen, maar je brengt het niet in rekening. Je scheldt de schuld kwijt en je gaat niet kwaad met kwaad vergelden, maar je gaat kwaad met goed vergelden. En dat is wat ze deed naar deze man toe. Ze deed hem goed, ze deed de man die haar kwaad had gedaan, die deed zij goed. En dat is de weg van Jezus. En dat kunnen wij niet zelf, dat ervoer zij ook, dat ze het niet zelf kon. En dat kunnen jij en ik ook niet zelf. Maar dat is wel waar de Heer ons toe oproept deze middag. En waar hij ons door de kracht van de Heilige Geest in staat toe wil stellen. Hij bekwaamt ons om dat te doen. En dit is het woord van de Heer. En ik wil je vragen om voor jezelf na te denken wie jij moet vergeven. Ik wil je gewoon vragen op dit moment om voor jezelf na te denken, want we weten het vaak niet van elkaar. Maar we weten wel dat het in ieder van onze levens speelt. Ik wil je gewoon vragen om voor jezelf na te denken. Zit ik misschien ergens toch nog met mijn voeten in het strik, of zit ik toch nog ergens in de gevangenis vanwege onvergevingsgezindheid? En als dat zo is, dan wil ik je vragen om vanmiddag de beslissing te nemen met je wil, in gehoorzaamheid aan het woord van Jezus, wat voor jezelf helend en genezend en bevrijdend zal zijn, om de beslissing te nemen om de schuld van de ander niet toe te rekenen, om het aan God toe te laten. Hij zal recht doen. Hij zal het vergelden. Hem komt de wraak toe. Je kunt het rustig aan hem overgeven. Hij is de rechter der gehele aarde. Hij zal zorgen voor recht en gerechtigheid. Hij weet alles en alles zal in het gericht komen. We nemen het recht niet in eigen hand, maar we geven het aan onze grote God. We geven het aan de Heer die ons zoveel heeft vergeven. Dan kunnen wij ook onze medemens vergeven. Geprezen zij zijn wonderbare naam. Amen. We gaan een lied samen zingen en ik denk het goed is dat we dat gewoon ook zingen in aanbidding. En ook als een antwoord op de prediking. Als er vergeving is, kan er genezing zijn. En dan wil ik je vragen om gewoon tijdens dat lied ook die beslissing te nemen waar ik over gesproken heb. En dan geef ik het daarna weer over aan de oudste van dienst.